Goedemorgen, gemeente. Fijn om samen te zijn. Fijn om met elkaar ons woord in te duiken. En Bert heeft vanochtend al een tekst gelezen. En als jullie 2 Korinthe 4 erbij willen pakken, bij mij is dat één groot geheel. Maar ik wil jullie vandaag daarin meenemen naar een tekst die de afgelopen weken voor mij heeft bemoedigd. Hij heeft mij bemoedigd. Hij heeft me ook geholpen om een focus goed te houden. En het besef van mezelf goed te houden. Dat ik niet hoger denk van mezelf dan dat ik moet doen. Maar dat het gaat om de schat. En Bert, ik heb aan Bert gevraagd om de tekst te lezen over de geur van Christus. Want ik heb gemerkt dat het de afgelopen tijd, en ik denk dat we sowieso allemaal moeten nadenken als we ons leven leiden, dat we zo gauw besmeurd worden met een andere geur dan de geur van Christus. Dat kan zijn de geur van werk, de geur van hebzucht naar meer. De geur van, noem het maar op. Maar niet de geur van Christus. Terwijl wij geroepen zijn om als christenen zo'n christenleven te leiden, dat wij de geur van de Heer Jezus verspreiden. En nu sprak ik hier van de week met een wat oudere broeder over. En die zei, eigenlijk zou het zo moeten zijn dat je wandel zo is, dat je de hele dag door de Heer Jezus knuffelt. Want als je iemand knuffelt en je loopt weg, dan neem je iets van zijn geur mee. Als hij een lekker geurtje op heeft of wat dan ook. En dat is best wel eens moeilijk. Dat moet ik ook beleiden. Want zo vaak knuffel ik onrecht. Dan ben ik daar helemaal mee gefocust. Of dit of dat. En dan moest ik s'avonds weer beleiden. Hoeveel heb ik nou eigenlijk vandaag de Heer Jezus geknuffeld? En hoeveel heb ik nou vandaag zijn geur verspreid? En ik wil vanochtend met elkaar kijken naar de schat. De schat in aarden kruiken. Die ons gegeven is en de kracht van God. En daar gaan we zo meteen wat over lezen, over die tekst. Zodat wij geurdragers zijn van de Heer Jezus. Hoe moeilijk dat ook is. En dat is echt mijn belang. Dat we naar huis gaan. En dat we de komende week, ja, dat gewoon maar weer proberen. In alle bescheidenheid. Niet hoger denken van onszelf dat we moeten doen. Maar gewoon op de knieën, ons vernederen voor de Heer. En dan zeggen, Heer, ik wil graag uw geur verspreiden. En ik heb dan een tekst gekozen uit 2 Korinthe 4. Maar ik wil daar even een stukje omheen lezen. En dat doe ik vanaf vers 1. En dan zullen we lezen tot aan vers 10. Daarom, aangezien wij deze bediening hebben naar de barmhartigheid die ons bewezen is, verliezen wij de moed niet. Integendeel, wij hebben de schandelijke, verborgen praktijken verworpen. Wij wandelen niet in bedrog en vervalsen ook niet het woord van God. Maar door het openbaar maken van de waarheid bevelen wij onszelf aan bij elk menselijk geweten in de tegenwoordigheid van God. Maar in het geval dat ons evangelie nog bedekt is, dan is het bedekt in hen die verloren gaan. Van hen de ongelovigen geldt dat de God van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, hem niet zou bestralen. Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Heer, en onszelf als uw dienstknechten om Jezus wil. Want God, die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook degene die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. En dan komen we bij de tekst. Maar wij hebben deze schat in aarden kruiken, opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht. Wij zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld. Wij worden vervolgd, maar niet verlaten. Neergeworpen, maar niet te gronde gericht. Wij dragen altijd het sterven van de Heer Jezus in het lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. Vers 5, want wij prediken niet onszelf, maar Christus. Want in Christus vind je alles. Wijsheid, gerechtigheid, heiligheid, verlossing. In Christus alleen vind je rust en toekomst. Een leven dat sterker is dan de dood. Alleen in Christus. En dat maakt het verschil voor je leven. Als het goed is, komen we hier. En als het over de Heer Jezus gaat, dan zeggen we, wat ruikt dat lekker. Een heerlijke geur voor wie gered worden, zegt Paulus. Vertel me maar over Jezus, ik krijg er nooit genoeg van. Ik wil altijd maar weer meer over hem horen. Ja, vertel me ook steeds weer hetzelfde. Want ik vergeet het zo vaak. Vertel me hoe mooi Christus is. Hoe liefdevol, hoe zachtmoedig. Hoe heilig hij is. En ik hoop van harte dat we daar als gemeente naar verlangen. En dat we samen mogen groeien in dat verlangen. Christus leren kennen en beminnen in al zijn heerlijkheid. Onze tekst geeft ons 3 dingen. Een schat, aardekruiken en kracht. Als gemeente is het soms gewoon nodig dat we tegen elkaar zeggen waar het nu eigenlijk allemaal om gaat. Wat is nou eigenlijk de kern? Wat zou er nou eigenlijk centraal moeten staan? Want dat vergeten we gewoon zo gauw. In de drukte van alle dag, wij ook als oudsten, door alles wat op je afkomt, verliezen we zo gauw uit het oog wat nou daadwerkelijk de schat is. Want het gaat om de schat. Jongens en meisjes, er zijn er niet zo heel veel over, maar luister goed. Ik wil jullie een verhaaltje vertellen. Stel nou, als je denkt aan een schat, wat zie je dan? Dan zie je, als het goed is, een mooie kist met misschien wel goud en parels en van alles. En als je die schat vindt, dan denk je, yes, ik ben rijk. De rest van mijn leven hoef ik niet meer te werken. Het is klaar. Een schat, dat is iets heel kostbaars en iets heel moois. Je hebt er alles voor over. Alles. Je wilt er alle moeite voor doen. En die gelijkenis kennen we ook uit de Bijbel, uit Matteüs 13. Waarin er een man aan het werk is op de akker. En hij stuit op iets hards en hij ontdekt dat er in die akker een schat ligt. Hij gaat naar huis en hij verkoopt alles wat hij heeft. Want hij wilde die akker met die ene schat. Zo geweldig vond hij die schat. En ik ga jullie vandaag vertellen wie die schat is. Dat is de Heer Jezus. Als het goed is, als we aan het graven zijn en aan het zoeken zijn, dan stuiten we op de Heer Jezus. En dan zeggen we, ik verkoop weer alles wat ik heb. Soms moeten we dat gewoon maar weer opnieuw doen. Onszelf weer failliet verklaren, want ik wil die schat in de akker. Ik wil daar niet omheen. Dus jongens en meisjes, als je straks naar huis gaat en je bent thuis, vraag dan maar eens aan je vader en aan je moeder. Vertel me eens over die schat die jullie hebben, want daarom zitten we toch in de gemeente. Wat is die schat? Wie is die schat? Want dat is het mooie. We praten hier niet over iets, maar we praten hier over iemand. Onze schat is iemand. Het is de Heer Jezus. De Heer Jezus zelf. Die schat, broeders en zusters, dat is Christus. Het gaat om niets of niemand anders. Christus is de schat. Jezus, de Zoon van God, die mens werd, onze Verlosser en Heer. Hij wordt genoemd de schat. Want Christus is het allerkostbaarste wat er is. Christus is het kostelijkste wat je kan overkomen. Christus is de schat van God. Ja, ook dat. God heeft hem, wat hem het allerliefste was en het allerkostbaarst was, weggegeven aan de wereld. Aan de mensen. Ongelooflijk, maar waar. Zegt u dat wat? Doet u dat wat? Is Christus alles voor u? Is hij het kostelijkste en het kostbaarste wat je hebt kunnen ontdekken in je leven? Want over Christus raak je nooit uitgepraat. Paulus wijt aan hem zijn mooiste woorden. Als we kijken in vers 4, dan zegt hij: opdat de verlichting met het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, hen niet zou bestralen. Christus is de heerlijkheid van God. Hij is de beelddrager van God zelf. En in vers 7 zegt hij de volgende grote woorden, maar ik denk dat ik ze niet allemaal hoef op te sommen, want we doen met elkaar de Zie Uw God cursus. En we hebben een hoofdstuk lang gewijd aan wat Christus allemaal is. Wie die is, waarom die moest komen en al die dingen. Dat is toch heerlijk. Als je God wil zien, als je God wilt kennen en beminnen, kijk dan naar zijn Zoon. Want in hem zie je alle heerlijkheid van God. Het woord heerlijkheid is nu een aantal keer gevallen. En ik was aan het nadenken over heerlijkheid. En daar lees je dan wat over. Maar heerlijkheid, dat is iets wat je moet ondergaan. Je kunt erover spreken. Ik kan jullie een mooie foto laten zien. Ik had het ook met Henk over. En dan kan ik zeggen van ja, dit is echt supermooi. Je zou eigenlijk eens mee moeten gaan. En dan, omdat ik er zelf ben geweest en al die heerlijkheid heb ondergaan, kan ik hem vol enthousiasme en vol beleving van alles wat ik heb gezien en beleefd, kan ik met hem delen. En zo is het met Christus ook. We moeten zijn heerlijkheid ondergaan. Het moet niet iets afstandelijks blijven. Maar we moeten ons erin onderdopen, zodat wij de geur van de Heer Jezus kunnen delen. Het moet niet iets zijn van horen zeggen. Nee, we moeten erin leven. En dat is zo van belang. Zodat wij over zijn heerlijkheid kunnen spreken. Heerlijkheid vraagt ook om bewondering en om aanbidding. Bewonder je de Heer Jezus nog? Of bewonder je andere dingen? Vind je een heleboel andere dingen in het evangelie interessanter dan de Heer Jezus? Dat kan. Het is niet goed. Het gaat om die schat. Bewonderen we de Heer Jezus? Aanbidden we hem in zijn heerlijkheid? Of vinden we andere dingen toch net even iets belangrijker? Hoe het soms ook met de Heer Jezus verwikkeld is. Hè? Ik zeg dat allemaal. Het is soms ook heel moeilijk. Dan verwonderen we ons en bewonderen we hem om de persoon die hij is. Hij is het meest schitterende en het beste wat ons kon overkomen. Ik noemde net een natuurvoorbeeld. Kort. Waarin we denk ik allemaal wel herkennen als we, dat voorbeeld heb ik volgens mij wel eens eerder genoemd, dat als je naar de Grand Canyon bijvoorbeeld gaat, of naar grote bergen, of naar mooie natuurverschijnselen, dat je daarheen gaat om onder de indruk te zijn van de grootheid en de wijsheid, of de wijsheid van alles wat er is, zodat je jezelf klein voelt. Maar de Heer Jezus is vele malen groter dan dat. Staan we ook nog wel eens met de mond open te kijken naar de Heer Jezus? Hij is de heerlijkheid van God. Als je God wilt leren kennen in zijn schitterende uitstraling, in zijn heilige indrukwekkendheid, dan moeten we kijken naar de Heer Jezus. Hij is het beeld van God. Gods heerlijkheid zien we in het aangezicht van de Heer Jezus. Dat is dus de schat. Jezus Christus in zijn heerlijkheid, het allermooiste, het allerbeste, het allerlichtste, wat je je kunt voorstellen. Het licht der wereld. Het licht van je leven. De schat van je leven. De liefde van je leven. Dat is Christus. Gods grootste schat. Maar dan het vat. Het aardevat. Want de tekst zegt, maar wij hebben deze schat in aardekruiken. Een aardekruik of een vat. Daarover las ik nog een verhaaltje. En daar zat denk ik voor mij ook een hele diepe les in. En jongens en meisjes, luister hier goed naar. Het gaat over een man die een grote hobby had. Zijn hobby was goud zoeken. En in zijn vakanties gaat hij altijd naar een plek toe waar goud te vinden is, met een detector. Ik kijk dat ook wel eens op Discovery Channel, vind ik gewoon leuk. Die mannen volg ik al jaren. En dan zoeken ze hele dagen met zo'n detectortje. En dan soms dan bliept die en dan graven ze. En dan vinden ze een brokje goud. Nou, deze man ook, die deed dat. En hij zoekt en hij zoekt en hij vindt soms een klein stukje goud. Want dat, je vindt niet altijd grote brokken. Maar op een gegeven moment vindt hij in de aarde een stukje wat groter is dan zijn andere stukjes. En hij is blij. Hij kan zijn vreugde niet op. En als hij thuisgekomen is, bestelt hij de beste en de duurste vitrine die hij kan vinden voor zo'n brokje goud. En 's avonds, als de vitrine binnen is en hij hem in elkaar heeft gezet, dan nodigt hij zijn vrienden uit. En die vrienden die komen binnen en die zeggen: prachtig, wat een mooie vitrine. Dus die man die baalt vreselijk. Hij denkt: ik heb veel te veel aandacht besteed aan mijn vitrine, zodat de aandacht niet meer uitgaat naar het brokje goud wat ik heb gevonden met al die moeite. Dus de volgende dag is zijn vitrine verkocht op Marktplaats en ligt zijn klompje goud in een klein sigarendoosje. In dit verhaal zit denk ik voor ons allemaal een hele belangrijke en geestelijke les. Dezelfde les die God ons leert in 2 Korinthe 4 vers 7. Wij hebben de schat in aardevaten. Waarom aardevaten? Onooglijk om te zien, zodat de aandacht daarvan afgeleid wordt. Naar waar het werkelijk om gaat. Namelijk de schat. Jezus Christus. En ja, dat vinden we vaak moeilijk. Ik ook. En dat is wat er denk ik ook veel aan de gemeenten, onze gemeente, maar wereldwijd gebeurt. Dat we veel lopen te kijken naar elkaar. Allemaal onbruikbare, lelijke sigarendoosjes. Daar zijn we alleen maar mee bezig. In plaats van dat we kijken naar het goud wat erin ligt. De schat, Jezus Christus. En de geestelijke les die we samen moeten leren aan de hand van dit beeld van de aardevaten, zou ik zo willen samenvatten. Ik denk twee dingen. 1, we zijn breekbaar. Ja. En toch bruikbaar. Want ik heb de laatste tijd vaak gedacht, ben ik nog wel bruikbaar? Is het nog wel goed? En toen ik hiermee bezig was, toen las ik een van de Bijbelverklaringen en die ging, die legde bij dit verhaal, zei hij van misschien heeft Paulus bij dit verhaal gedacht aan een oud-testamentisch verhaal. Weet iemand toevallig een oud-testamentisch verhaal waarin het gaat over aardekruiken, ja, met sommige mensen heb ik het er al over gehad, en licht. Weet iemand het toevallig of niet?
Ja.
Wat zei je?
Gideon,
klopt. Richteren 7. Gideon, die moet, Filistijnen nog even uit mijn hoofd volgens mij, of in elk geval, hij moet roepen. Sirius, ja dat klopt, ja, maar die moet hij gaan verdrijven. En dan heeft hij een veel te groot leger, dus dan zegt de Heer, geeft hem een aantal opdrachten, zodat hij uiteindelijk nog maar 300 man overhoudt. En dan zegt de Heer tegen hem, je moet 3 dingen meenemen. Een ramshoorn, een aardekruik, en in die aardekruik moet je een fakkel doen. Die ons al misschien ook wel gedacht hebben, wat dan? En toen had de Heer hem een opdracht gegeven aan Gideon. Als jij het signaal geeft, dan moeten al die mannen die aardekruik kapot slaan. En op een ramshoorn blazen. En dan werd natuurlijk het licht van die fakkel wat zichtbaar. God deed dat natuurlijk om alle eer van wat er ging gebeuren naar zichzelf toe te trekken. Want ze hadden geen wapens. Ze hadden niks, het was onlogisch, een aardekruik kapot slaan, er komt een fakkel zichtbaar en we blazen op de ramshoorn. Maar de totale vijand vlucht. En ze doen dat en het is chaos in het kamp en iedereen rent weg. En Gideon stond er waarschijnlijk bij en die heeft gedacht, hier is geen eer voor mezelf aan te behalen. Het was totaal onlogisch, maar het heeft wel gewerkt. Nou, en zo denk ik ook dat wij te vaak bezig zijn om onze aarde kruiken maar heel te houden. Er mogen geen wasjes en krukkeltjes in komen. Oh, dan zijn we het goed aan het verzorgen. En oh, die praat slecht over, moet ik rechtzetten. Want als er maar geen scheuren in mij komen. Maar misschien moeten we het maar gewoon accepteren dat de hele boel soms eens kapotgeslagen moet worden. Zodat het licht wat in ons is van de Heer Jezus zichtbaar wordt. En ik geloof als dat je verlangen is, en dat weet de Heer zelf, als dat het verlangen is van je hart, dan komt dat openbaar. En dan zal men van alles roepen en dan zal men allemaal gekke dingen. Misschien hebben ze Gideon ook wel voor gek verklaard. Waarom gaat hij nou met een paar aardekruiken, een paar ramshoornen en op de vijand af? Maar hij wist, als ik op de Heere vertrouw en hij weet dat ik dat doe, want dat deed hij uiteindelijk. Hij moest wel een beetje toe aangezet worden, hij was niet super dapper. Maar uiteindelijk gebeurde het wel. En zo is het misschien in ons leven ook. En dan komen we namelijk bij het derde woord waar ik over na wil denken. En dat is namelijk de kracht van God. Ook wij staren ons zo vaak blind op de zwakheid van mensen. Misschien dat we ook wel eens de kracht van God wegstrepen tegen onze zwakheid. Zodat je eigenlijk per saldo weinig tot niets overhoudt. Middelmatigheid, klein geloof, dat veel weet te spreken over menselijke zwakte, maar eigenlijk maar weinig over goddelijke kracht. Vers 8 en 9, ik vond dat zo mooi. Laten we daar maar eens naar kijken. Paulus zegt, wij worden in alles verdrukt. Menselijke zwakte, hij wordt gewoon verdrukt. Maar niet in het nauw gebracht. Goddelijke kracht. Wij zijn in twijfel. Menselijke zwakte. Ik ook. Ik ben best wel eens in twijfel de afgelopen tijd. Maar wij zijn niet vertwijfeld. Ik twijfel niet aan de Heer Jezus. Ik twijfel er niet aan dat Hij is wie Hij is. Goddelijke kracht. Wij worden vervolgd. Kunnen we niks aan doen, hoe we ook willen. Het gebeurt. Maar niet verlaten. Goddelijke kracht. Wij worden neergeworpen, maar niet te gronden gericht. Omdat we mogen bouwen op het fundament van de Heer Jezus. En dan zegt Paulus, wij dragen altijd het sterven van de Heer Jezus in het lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. Dat was natuurlijk bij Paulus letterlijke zin. Die werd natuurlijk geslagen. Wat is hem allemaal wel niet overkomen? Hij somt het ergens ook op. Maar dat is wat het is. Wij aan de ene kant en Gods kracht aan de andere kant. Gemeente, Gods kracht gaat echt boven alles. Hoe groot denken we van Gods kracht? En dat is de vraag die we ons moeten stellen. Hoe groot denken we van Gods kracht? Geloven we dat zijn kracht echt alles te boven gaat? Staan we als gemeente open voor de krachtige werking van Gods geest in ons midden? Het woord dat Paulus hier gebruikt en dat vertaald wordt met die alles te boven gaat, die wordt ook gebruikt in Efeze 3 vers 19. Dan komen we dat woord ook tegen. Want Gods liefde gaat ook boven alles. Zo is het met de kracht van God. Het is dieper dan de diepste zee en hoger dan de hoogste berg. En het is lichter dan de zon. Groot is de kracht van God. En die kracht van God werkt in de gemeente van God. En we kunnen misschien nog wel iets preciezer zeggen wat de kracht van God is. Het is de Heilige Geest van Christus. Die geest wordt ook wel genoemd kracht uit de hoogte. Christus wordt genoemd de kracht van God en de wijsheid van God. En de Heilige Geest van Christus is krachtig aanwezig in de Nieuwtestamentische gemeente. En wat doet hij? Ik vond dat toen zo mooi van Jacques die hier toen helemaal een keer in het begin was. Wat is het verlangen van de Heilige Geest? Wat is zijn krachtige werking? Hij wijst ons op Jezus. Niets anders. Dus is de krachtige werking van de Heilige Geest in ons midden aanwezig. Die ons wijst op de Heer Jezus. Dat is de vraag. Ik ga afronden. We gaan straks het Heilige Avondmaal vieren. Laten we nou niet te veel praten over aarden vaten. Maar laten we ons verwonderen over de schat. Christus, hij valt nooit tegen. Oefen u in het vrijmoedig spreken over Christus, de kracht en de wijsheid van God. En dat is niet gemakkelijk, maar het kan wel. Want de geest van God, die ons wijst op Christus, is ons gegeven. En hoe je dat concreet kunt doen, lees je Bijbel, bid elke dag. Ga op zoek naar die woorden die Christus verheerlijken. Kijk naar hem die zo liefdevol is, zo krachtig, zo machtig en prachtig. Zo vol van genade en waarheid. Zo nabij en zo verheven. En zo ontzagwekkend, zo eindeloos mooi. Hij is het beeld van onze Vader in de hemel. Broeders en zusters, laten we zo vol verlangen bidden dat Christus steeds meer in onze harten gaat wonen. Dat wij een heerlijke geur kunnen laten ruiken. Hij is de schat die altijd weer kostbaarder is dan we hadden gedacht. Geprezen zij zijn naam. Amen. Zullen we bidden om de krachtige werking van de Heilige Geest.